Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu uit Psalm 40, vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4. Gemeente uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 59, dus het 59ste hoofdstuk van Jesaja. Vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 6, onderscheid tussen de kanonieke en apocryfe boeken.
Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfe, als daar zijn het derde en het vierde boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek der wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed van de drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van de draak, het gebed van Manasse en de twee boeken der Maccabeeën, de welke de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzingen nemen, maar voor zoveel als zij overeenkomen met de kanonieke boeken. Maar zij hebben zulke kracht en vermogen niet, dat men door enige getuigenis van deze enig stuk des geloofs of der christelijke religie zou kunnen bevestigen. Zover is het vandaar dat zij de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. Lezen we nu Jesaja 59. Zie, de hand des Heren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen, en zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen God, en uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, en uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden dat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen. Met moeite zijn ze zwanger en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliscus eieren uit en zij weven spinnenwebben. Die van hun eieren eet moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen en zij zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid. En een maaksel des wervels is in hun handen, des wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade, en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid, verstoring en verbreking is op hun banen. De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, die kent de vrede niet. Daarom is het recht verre van ons, en de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht, maar zie, er is duisternis. Op een grote glans, maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten naar de wand, gelijk de blinden, en gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons in de middag als in de schemering. Wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Wij brommen allen gelijk als de beren en wij keren doorgaans gelijk de duiven. Wij wachten naar recht, maar er is geen. Naar heil, maar het is verre van ons. Want onze overtredingen zijn vele voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons. En onze ongerechtigheden die kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen de Heere, het achterwaarts wijken van onze God, het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre, want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En de Heere zag het, en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan, en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pansier. En de helm des heils zette hij op zijn hoofd en de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed de ijver aan als een mantel. Even naar de werken, even daarnaar zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijders, vergelding aan zijn vijanden. De eilanden zal hij het loon vergelden. Dan zullen zij de naam des Heren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heren een banier tegen hem oprichten. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heren. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond uw zaads, noch van de mond van het zaad uw zaad, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe.
De collectezang is de lofzang van Zacharias, vers 1, 2 en 5. Lof zij de God van Israël. God had hun tot hun troost gemeld voor elk die in het duister dwaalt. Dus de versen 1, 2 en 5 van de lofzang van Zacharias. En de collecte is vandaag voor de diaconie, de kerk en het kerkbouwfonds. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Jesaja 59, vers 20. Jesaja 59, vers 20. En er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Met deze tekst in gedachten behandelen we zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen 16 tot en met 19 met de antwoorden. En die zullen we lezen. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. We zetten boven zondag 6, naar aanleiding van Jesaja 59, vers 20, er zal een verlosser tot Sion komen. Want dat zien we heel duidelijk in deze zondag. Er zal een verlosser tot Sion komen, de vereisten van deze verlosser. Vraag en antwoord 16 en 17. De heerlijkheid van deze verlosser, vraag en antwoord 18. En het evangelie van deze verlosser, vraag en antwoord 19. Er zal een verlosser tot Sion komen. De vereisten van deze verlosser, de heerlijkheid van deze verlosser en het evangelie van deze verlosser. Jesaja profeteert in het tweestammenrijk Juda. Het is de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus. En Jesaja draagt een prachtige naam. Jesaja, de Heere is heil. En in het woord heil, daar zit het woord heling. Iets wat gebroken is, dat maakt de Heere heel. En in het hoofdstuk wat we zojuist hebben gelezen, wat klinkt daar? Een klaaglied. Een klaaglied over de zonde. Een heel groot gedeelte van dit hoofdstuk 59, we zouden het wel een klaaglied kunnen noemen. Jesaja zingt klaagliederen. Maar dan, zeg maar in vers 15, verandert de toon. Het is ook een soort overgangshoofdstuk, Jesaja 59. En je zou kunnen zeggen, dan gaat Jesaja spelen op de fluit van het evangelie. En dan gaat hij wijzen op een verlosser die zal komen tot Sion om de overtreding van Jacob af te wenden en voor degenen die zich bekeren van hun overtreding in Jacob. En zo worden er klaagliederen gezongen en zo wordt er ook op de fluit van het evangelie gespeeld. Het begint met vermaningen, dit hoofdstuk, en het eindigt met beloften, dit hoofdstuk uit het laatste deel van Jesaja. En wat is nu de kern van dit hoofdstuk? Nou, de ongerechtigheid van het volk tegenover de gerechtigheid van de Heere. De Heere zal zijn volk verlossen op grond van recht. En er zal een verlosser komen. In de grondtekst staat er een goel of een goel, zoals we dat ook wel eens zeggen, een losser. Hij zal tot Sion komen. En dat is de boodschap van Jesaja. En die boodschap is er ook vandaag over die verlosser. Dat hebben we ook al 2 keer vandaag mogen horen. Vanmorgen, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En nu ook vanavond over de verlosser, over de losser, gaat het in zondag 6. Eerst over de vereisten van deze verlosser. Welke kenmerken moet deze verlosser nu hebben? Wat moet die verlosser nu zijn? Hoe moet die verlosser nu zijn? Nou, in vraag 16 lezen we, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Het gaat in vraag 16 en 17 over 4 vereisten, 4 eisen. Hij moet waarachtig mens zijn, echt mens. Waarachtig, dat is echt. Nou, dat hebben we vanmorgen ook al gehoord, waarachtig. Iets moet waar zijn. Wat is waarheid? Nou, de Heere Jezus is echt waar mens. Hij moet ook rechtvaardig mens zijn, dat betekent een mens zonder zonde. 3, hij moet waarachtig God zijn, echt God. En hij moet dat tegelijk zijn, tegelijk God en tegelijk mens. Nu eerst over een echt mens, hij moet echt mens zijn. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. De catechismus blijft bij de beeldspraak van de recht, van het recht, hè? Van de betaling. Er moet betaald worden. Dat was ook al in zondag 5. Er moet betaald worden door onszelf of door een ander. Er moet betaald worden voor onze zonden. Er moet voldaan worden aan onze schuld. En waarachtig mens, dat moet hij zijn, omdat de menselijke natuur die gezondigd had ook voor de zonde betaalde. De mens heeft gezondigd, wij mensen hebben gezondigd. En nu moeten wij mensen betalen. Want de ziel die zondigt, die zal sterven, die moet sterven. Hij is echt mens, hij moet echt mens zijn. En dat is de boodschap. Weet je wat wij dan moeten leren, gemeente? En wat jullie ook moeten leren, jongens en meisjes, dat wij ook echt een mens zijn. Echt een mens. En wat is een mens? Als je de taal van de Bijbel leest, jongeren, Hebreeuws, dan staat er vaak voor mens het woord Adam. Adam. Heren der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Dat was de trouwtekst afgelopen vrijdag. En dan staat er ook de Adam die op u vertrouwt. En bij een begrafenis, dan wordt er wel eens gemediteerd, gesproken, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dan staat er, want de Adam gaat naar zijn eeuwig huis. Heb je dat al geleerd? Ik ben mens. Ik ben een Adam. Ik ben een zondig mens. Een schuldig mens. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Een paar weken geleden in zondag 3. Gemeente, dat die boodschap het is naar binnen zou gaan. Jesaja 59. Toen dat hoofdstuk begon. En dan gaat het over de hand van de Heer is niet verkort. De Heere kan wel verlossen, maar... En dan komt het, uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden, uw ongerechtigheden. Dan staat er een woord dat betekent, je wijkt altijd af van de goede weg. Je gaat altijd een verkeerde weg. Dat is ongerechtigheden. En zonden... Je mist altijd het doel. Je mikt ergens op een doel als je ergens naartoe wil schieten. Het gaat ernaast. Je mist het doel. En zo hebben wij als doel om God te eren. Om God de eer te geven met ons leven. En we missen dat doel, want wij eren de Heere niet meer. Dat is zonden. En dan komt er een scheiding. Dat woord scheiding hier, ook in Jesaja 59. Datzelfde woord wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de schepping. De Heere die maakt scheiding tussen licht en duisternis. En de Heere maakt scheiding tussen dag en nacht. Dat is dat contrast. Daar is een scheiding. En wie zucht er onder die scheiding? Wie is daar zo bedroefd om die scheiding? Wie zit daar in de kerk of thuis? Zegt, o Heere, hoe wordt ooit die scheiding tussen u en mij opgeheven? Die kloof, weet je nog wel dat voorbeeld van vanmorgen in de preek? Die kloof, die kan ik niet zelf overbruggen. Daar moet een brug komen die de Heere zelf legt. Daar moet de scheiding, die moet opgeheven worden. Twee is, hij moet een rechtvaardig mens zijn. Wat is een rechtvaardig mens? Dat is dus een mens zonder zonde. Waarom? Nou, kijk maar, laatste stukje van vraag 16, antwoord 16. En dat de mens zelf een zondaar zijnde, dus een mens die zelf een zondaar is, die kan niet voor anderen betalen. Als je nu zelf schuld hebt en je vriend zegt, mag ik 1000 euro van je lenen? Maar je hebt zelf 2000 schuld, dan kan je natuurlijk je vriend niet helpen. En zo kunnen wij onze broeders, zegt de Bijbel, die kunnen wij niet verlossen. En we kunnen voor hem het rantsoen, de losprijs, niet betalen. We maken de schuld zelfs dagelijks meer. Heb je dat nu ook al beleden? Dan kom je bij Jesaja 59 weer uit. En Jesaja die zegt, onze overtredingen zijn vele voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. Onze overtredingen zijn bij ons. Onze ongerechtigheden, die kennen wij. Onze overtredingen. Het Hebreeuwse woord, dat is de gebalde vuist, de opstand tegen God. Onze overtredingen, die zijn vele. Onze zonden, dat is weer dat doelmissen, getuigen tegen ons. Onze overtredingen, die gebalde vuist, die zijn bij ons. En onze ongerechtigheden, hè, die kromme lijn, dat afwijken, dat afbuigen van de goede weg. Onze ongerechtigheden, die kennen wij. En zo komt er plaats voor die verlosser uit Sion. Want Sion wordt door recht verlost. Dat heeft Jesaja op een andere plaats al gezegd. En dat is ook zo duidelijk in de catechismus. Er is verlossing, er is genade, maar wel door recht. Je leert wel jezelf kennen en je leert ook je zonde kennen. En de breuk tussen God en je hart en de scheiding tussen God en je ziel. Derde is, waarom een waarachtig God? Waarom moet hij waarachtig God zijn? Echt God, waar God. Opdat hij uit de kracht Gods de last van de toren Gods zou kunnen dragen. Wat betekent dat? Stel nu voor dat de Heere Jezus alleen mens zou zijn. Dan had hij dat nooit kunnen dragen, die last van de toren van God in Gethsemane. Dan zou hij gestorven, bezweken zijn. En als hij daar aan het kruis op Golgotha hangt en die volle toren van God die komt op hem in die 3-urige duisternis. Waarom hij moet roepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat zou hij nooit kunnen dragen als hij mens zou zijn, dan zou hij bezwijken. En daarom moet hij waarachtig God zijn, dat hij zijn mensheid, dat die Godheid zijn mensheid zou kunnen ondersteunen. Denk toch niet licht over die toren van God, want die toren die ligt op ons En die toren van God, dat is die heilige afkeer van de zonde, die blijft op ons. En daar moet deze middelaar, en daar kan deze middelaar ons van verlossen. Dan zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen, Jezus die ons verlost van de toekomende toren. En dat is die toren die naar ons toekomt, die steeds dichterbij komt. We liggen onder de toren van God vanaf het uur van onze geboorte, nee, vanaf het uur van onze ontvangenis af. En die toren van God, die ontlading van die toren, die komt steeds dichterbij. En daarom vlucht van de toekomende toren. Maar er is er één verlosser die sterker is dan Simson. Simson, jongens en meisjes, die droeg op zijn sterke schouder de schouders, de poorten van Gaza weg. Maar deze verlosser is sterker dan Simson. Hij heeft de poorten van de dood en van de hel overwonnen en weggedragen. Wat staat er in Jesaja 59? Er was niemand. En daarom bracht hem zijn arm heil aan. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Vers 16. Door zijn goddelijke kracht heeft hij het heil teweeg gebracht. Hij is zo sterk, er was geen verlosser, zegt Jesaja. Maar toen kwam deze verlosser. En die heeft zelf voor verlossing gezorgd. Is hij niet sterk? Hij is waarachtig God. En 4, hij moet tegelijk waarachtig God en mens zijn. Waarom moet hij tegelijk, hè? Dat woord tegelijk in de vraag. Nou, waarom? Waarom moet hij dat nu allebei zijn? Opdat hij ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. We zeggen wel eens, die middelaar is een middelaar van verdiensten, hij verdient het. Maar hij is ook de middelaar van toepassing, hij past het toe, hij brengt het in het hart. Deze verlosser. En je mag ook zeggen losser. Want hij is die grote Goel of Goel. Wie was er ook zo'n losser in het Oude Testament? Dat was Boas. Je kent Boas wel uit de geschiedenis van Rut. Dat was een man die was zo rijk. Hij was geweldig van vermogen. Hij was ook heel sterk. Hij was een krachtige persoon. Hij was geweldig van vermogen. En hij was ook een bloedvriend. Hij was familie van Naomi. Hè? Een bloedvriend van haar man, van Elimelech. En wat deed Boas? Boas, hij heeft Rut, als het ware, als vrouw ook overgenomen. Een bloedvriend. Hij heeft het bezit. Hij heeft het bezit teruggekocht. En heeft de schulden afbetaald. En zo is nu een middelaar nodig die lid is van de familie. Die ook een mens is geworden. En tegelijk God blijft. Immanuel. En zo moet deze verlosser tot Sion, die zal komen, zijn 4 vereisten. Weet je ze nog? Hij moet echt mens zijn, mens zonder zonde, rechtvaardig mens dus. Hij moet echt God zijn en tegelijk God en mens. We gaan naar het tweede punt, de heerlijkheid van deze verlosser. Maar wie is deze middelaar? Gemeente, nu gaat de catechismus naar een hoogtepunt. Maar wie is deze middelaar? Hier is iemand aan het woord die weet van zijn verlorenheid. Want die zondagen 2 tot en met 5, die hebben ons dat wel geleerd. En die zondaar die eigent zijn schuld en die buigt onder het recht en die beleeft zijn onmogelijkheid en die gaat vragen, wie is toch deze middelaar? Zo'n middelaar, zo'n verlosser heb ik nodig. Hem ken ik niet, hij moet geopenbaard worden en hij wordt hier geopenbaard. Wat is openbaren? Zouden jullie weten wat openbaren is, jongens en meisjes? Openbaren, dat is eerst zie je het niet en dan zie je het wel. Dat is openbaren, dan zie je het wel wat het is. Dan wordt als het ware het doek ergens van weggetrokken en dan zie je het. Openbaren. Het moet voor mijn oog geopend worden, gemeente, geopenbaard worden. Die middelaar moet aan mij geopenbaard worden. Die middelaar die ik eerst niet zie en dan wel ga zien. Want die middelaar is een verborgen middelaar, een verborgen persoon. Hij moet aan mij ontdekt worden, geopenbaard worden. Denk eens aan die discipelen, Johannes en Andreas. We hebben vanmorgen al over Johannes gehoord, hè, want het ging over het evangelie van Johannes. Uit Johannes. Uit het evangelie van Johannes hebben we gehoord. En Andreas. Die stonden onder de prediking van Johannes de Doper. En wat preekte Johannes de Doper? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Johannes had het over de bijl. De bijl ligt al reden aan de wortel der bomen en iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dus over de bijl en over het vuur en dan gaat hij spreken over de wan. En zijn wan is in zijn hand, hè, daar werd het koren en het kaf mee gescheiden, hè. Die grote wan, die grote schaal of die grote schop. En dan stoof dat kaf weg en de korenkorrels die bleven in die wan. De wan is in de hand van Christus. En hij zal de tarwe samenbrengen in zijn schuur, maar het kaf verbranden met onuitblusselijk vuur. En daar stonden die mannen. De bijl, het vuur, de wan. En toen werden die mannen zo arm geestelijk, zo arm gemaakt, dodelijk arm. Want ze gingen zien, wij zijn die zondaren. Ik ben zo'n onvruchtbare boom en die bijl die ligt al aan de wortel van mijn boom. En die wan die is in de hand van Christus en ja, koren in de schuur, maar kaf in het vuur. Ik ben kaf. En gemeente, toen werden ze zo ontdekt aan hun schuld. Je zou kunnen zeggen, die zondagen 2 tot en met 5, daar gingen iets in, ja, daar gingen ze iets van beleven in hun hart. En toen ging Johannes spreken op een dag. Zie, zijn vinger ging ja, naar een die daar aan kwam lopen. Zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat kwam de Heer Jezus. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En wat gebeurde er? Niets. Ja, maar. Hij is toch het lam Gods, daar moesten ze toch naartoe. Natuurlijk moesten ze daar naartoe, maar ze zagen het niet, ze hoorden het niet. Hoe kan dat dan? Ja, gemeente, dat kan ook nu zo zijn, hè. Je kan over Christus horen en het toch niet echt horen met je geestelijke oren. We hebben dat pas gehoord in de voorbereiding spreken over die vrouw. Die ging van Jezus horen. Natuurlijk, die honderden mensen die hoorden ook van Jezus. Maar zij ging het horen, zo horen dat ze zei, en die moet ik hebben. Want die Jezus, die zaligmaker, die heb ik nodig. He, die medicijnmeester. Want al die andere dokters, die kunnen me niet meer helpen. Maar die nog wel. En zo was het bij die mannen ook. Ze hoorden het niet. En de tweede dag is het preekje van Johannes de Doper nog een beetje korter. Zie, het lam Gods. En weet je wat er dan gebeurt? dan horen ze het en dan gaan ze hem volgen. Dan komt er zo een sterke trekking naar de middelaar. Dan zegt Jezus, wat zoekt gij? En dan zeggen ze, Rabbi, waar woont gij? En dan zegt Jezus zo heel vriendelijk, komt en zit. En dan kwamen ze en ze zagen waar hij woonde en ze bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur en toen mochten ze daar bij Jezus onderwijs ontvangen. En dan wordt dat natuurlijk gevolgd door nader onderwijs. Daar hebben we het vanmorgen over gehoord. Want na 3 jaar zijn ze natuurlijk nog niet uitgeleerd. En dan moeten ze nog heel veel leren. Maar dan gaat die verlosser van Sion, dan gaat de Heer Jezus Christus hen onderwijzen. En brengen in het rechte spoor. En gemeente, zo is dat voor ons ook nodig. Dat die middelaar ons geopenbaard wordt, die verlosser van Sion. Want ik kan wel over Jezus praten, ik kan wel over Jezus denken, ik kan wel hele verhalen over Jezus misschien vertellen, maar heb ik hem nu ook echt nodig? Is het niet zomaar een conclusie in mijn leven, dat je eigenlijk ziet zoals bij die blindgeborene, daar staat de Heere Jezus voor hem. En natuurlijk, dat was de Heere Jezus, die was lichamelijk op de aarde, maar dan zegt die blindgeborene, wie is hij? Opdat ik in hem geloven. En dan zegt de Heere Jezus, ik ben het die met u spreek. En zo moet dat nu ook gebeuren. Gemeente, je kunt 60 jaar in de kerk zitten. Onder de rijkste Christusprediking. En toch ken je Christus niet. Maar dat het nu vanavond en vandaag eens anders zou mogen worden. Als je nu vanmorgen gehoord hebt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En je mag vanavond horen over die verlosser die tot Sion zou komen. En dat je hem zou mogen gaan zien en dat je van hem zou mogen horen. Geen leed zal het ooit uit je geheugen kunnen wissen. Zitten er nog mensen hier of thuis, of waar ze dan ook zijn, die zeggen, ach, wat zoudt ge me toch geven? Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En hoor eens wat Jesaja dan zegt, en er zal een verlosser tot Sion komen. Je mag het ook zo lezen, en daar zal een verlosser voor Sion komen, een losser. O wonder, hij zal komen, hij zal niet achterblijven. O, als je daar nu op hoopt en je voelt je zo gebonden en je bent zo in de gevangenis en je zit als het ware in die ruisende kuil, in dat modderige slijk. O, zet mijn voeten dan eens op die rotsteen, mag ik die middelaar leren kennen. O, die schreeuw uit het hart, Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. O, en dan komt er een antwoord, maar wie is deze middelaar? En dan komt er een antwoord, zo rijk, zo groot, dan staat er, onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Als dan de catechismus vraagt, wie is die middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is, onze Heere Jezus Christus. Dat is het pit, dat is het merg van het evangelie, hier gaat het om. Hier wordt zijn naam genoemd, hier wordt zijn persoon geopenbaard. En dat is bijna letterlijk wat je in de Bijbel leest. Misschien is ons dat wel eens opgevallen. Onze catechismes, als ze op een hoogtepunt komen, soms ook wel eens op een dieptepunt, dan komt er een letterlijk schriftcitaat. Een paar zondagen geleden, als het dan gaat over de ernst van de zonde, en vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat is een dieptepunt. En hier, dan moet je 1 Korinthe 1 vers 30 maar lezen. Daar staat eigenlijk letterlijk hetzelfde. Daar zegt Paulus, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is. Wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En kijk, nu gaat de catechismus de Bijbel naspreken. Dan kun je dat eigenlijk niet beter zeggen en niet mooier zeggen dan met de woorden uit de Bijbel. Want de Bijbel, dat is dat vaste fundament. Wat is waarheid? Nou, dat is van de week wat je gaat horen op school en op de catechisatie nog een keer met die preek van vanmorgen in je gedachten. Maar vanavond, dan mogen we daar ook nog weer aan denken. Nou, dan komt het toch weer zo op, dan komt het toch weer zo uit hoe belangrijk de Bijbel is. En dat de Bijbel zo'n vaste grond is, want dan wordt het hier ook met de woorden uit de Bijbel gezegd en dan staat er onze Heere Jezus Christus. En dat is zo persoonlijk hier, zoals het ware hoor je het hart van die opstellers kloppen hier, onze Heere Jezus. Dat is de Heere Jezus niet alleen van mij, maar van heel de kerk. En dat is de kerk met een hoofdletter bedoel ik dan. Daar bedoel ik Gods kinderen mee, Gods volk mee, van alle tijden en van alle plaatsen. Dat is nu de Heere Jezus Christus, onze Heere Jezus Christus, van al die kinderen van God. Onze Heere Jezus Christus, o, hoor je die namen. Onze Heere, dat is Kyrios. En in zondag 13 gaan we daar nog meer over horen. Dat is de Heere, dat is de Kyrios. Dat is die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. Die mij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En ons zo tot zijn eigendom gemaakt. Dat is de Heere. En zijn naam is Jezus, zaligmaker. En wat zegt zondag 11 straks? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En dat er naast Jezus geen enkele zaligheid te zoeken of te vinden is. Hij is Christus. En Christus, dat betekent, catechisanten, de gezalfde. Hij is van God de Vader verordineerd, met de Heilige Geest gezalfd. Hij heeft drie ambten, profeet en priester en koning. Hij is de hoogste profeet en leraar. Hij is de enige hoge priester en hij is de eeuwige koning. Hij is onze Heere Jezus Christus. O, wat ligt er dan een zoetheid en een zaligheid in zijn dierbare namen. Dan zegt de bruid, zijn naam is een olie die uitgestort wordt. En daarom hebben u de maagden lief. En dat doet de kerk bij de voordeur smeken. Trek mij, wij zullen u nalopen. O, dan gaat die naam zo geuren. Dan is er geen naam beter dan de naam van de Heere Jezus Christus. Dan is het onze Heere Jezus Christus zoals hier genoemd wordt. Dan is hij de Heere Jezus Christus van heel Gods kerk, van heel Gods Sion, de kleinen en de groten, rijk als dat in de oefening van het geloof gezegd mag worden. Dan ga je eerst dat andere onze spellen, dat onze, hè, dat moet van ons, dat alles van ons, dat moet afgebroken worden. En we moeten gaan belijden onze ongerechtigheden, onze zonden, onze overtredingen. Maar dan ook, als de Heere dat openbaart, onze Heere Jezus Christus. Vraag maar of er meer plaats mag komen voor die naam van de Heere Jezus Christus. Of je hem meer nodig zal mogen krijgen als Heere, als Verlosser, als Kyrios, als de machthebbende die u verlost van de zonde. En die u gekocht, die u koopt met zijn dierbaar bloed en zich tot een eigendom maakt. Vraag maar of je meer mag leren van die naam Jezus, wat dat nu inhoudt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Van die naam Christus, dat hij de gezondene van de Vader is. Tot die drie ambten waarin hij zo dierbaar is en noodzakelijk wordt voor alles wat ik mis en wat ik niet heb. Onze Heere Jezus Christus. En hoe krijgt die naam nu meer waarde? Dan moet je eens aan Johannes de Doper vragen. Dan gaat Johannes de Doper, ja, je zou zeggen, het gaat niet goed bij Johannes de Doper. Want die discipelen die gaan allemaal naar de Heere Jezus toe. En ze denken, nu gaat het verkeerd. Maar dan zegt Johannes de Doper, laat ze maar gaan naar de Heere Jezus Christus. Want de vriend van de bruidegom heeft geen grotere blijdschap dat er bij die bruidegom toe, dat de bruid bij de bruidegom komt. Hij moet wassen, zegt Johannes de Doper. Ik moet minder worden. O, laat Jezus Christus, Heere Jezus Christus, dan maar wassen. Dat betekent groter worden, meer worden, belangrijker worden. Ik moet minder worden. Laat mij dan maar verdwijnen als Hij mag verschijnen. Het gaat toch om Hem. Het gaat niet om mij, zegt Johannes de Doper. Dan mag ik wel in de schaduw staan van die grote bruidegom. Als er dan maar zielen tot die hemelse bruidegom Jezus Christus geleid mogen worden. En gemeente, daar gaat het toch om. Het gaat daarom dat zondaren bij die bruidegom terecht zullen mogen komen. Daar is de ambtelijke bediening op gericht. En mogen we dat ook vanavond in uw midden leggen. Het zal er toch om gaan dat u bij die hemelse bruidegom komt. Bij de Heere Jezus Christus die het gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dan is Johannes de Doper maar een stem van de roepende in de woestijn. Maar hij mag wel wijzen op die zaligmaker. En wij durven zelf niet in de schaduw natuurlijk van Johannes de Doper te staan. Maar het is wel de begeerte. Laat die stem dan maar wegvallen. Laat die vriend van de bruidegom dan maar wegvallen. Dan mogen die ambtsdragers allemaal wegvallen en die predikanten. Als we die zaligmaker, die hemelse bruidegom dan maar mogen overhouden. Op weg naar de eeuwigheid. Want Hij kan alleen de enige troost zijn en het enige fundament in leven en in sterven. Als alles je gaat ontzinken, en er zijn mensen ook onder ons, die zijn in het laatste stukje van hun leven. En die worstelen ook wel met die zielenvraag, hoe moet ik nu God gaan ontmoeten? En dat kan u alleen als je die bruidegom mag kennen. Als je Hem mag kennen, dat ene fundament van behouden is. Oh, dan wordt Hij hier aangewezen. Dan wordt Hij de hele dag nog aangewezen. Dan breidt de Heere ook vanavond zijn handen nog uit. Ook in de bediening van het evangelie. Tot een wederkerig en tegenstrevig volk. En dan is zijn naam zo dierbaar. Onze Heere Jezus Christus. Die ons van God geschonken is. Dat is een verlosser die is van God geschonken aan zijn kerk. Dat is een verlosser die gekomen is bij God vandaan. Die komt uit Gods hart. Daarvan heeft Johannes gezegd, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Toen er in de eeuwigheid de vraag klonk, wie zal met zijn hart borg worden om tot mij te genaken. Toen heeft hij gezegd, we hebben het net gezongen, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Zie ik kom, dat is die borg, dat is die middelaar. Psalm 40, vorige week nog gelezen aan de avondmaalstafel. Dan gaat het toch om diezelfde borg. Zie ik kom en Hij is gekomen. Hij is door de Vader geschonken in de kribbe. Want legde Hem neder in de kribbe. Dat is een liefdedaad van de Vader. En de Vader die heeft Hem gegeven, overgegeven aan het kruis van Golgotha. Die Vader die heeft Hem overgeleverd om begraven te worden in de hof van Jozef van Arimathea. Maar de Vader heeft Hem ook uit het graf weer opgewekt. Hij is overgeleverd, zegt Paulus, om onze zonden. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar Hij is ook gegaan naar de hemel der heerlijkheid. De Vader heeft zijn kind thuis gehaald. Hij is van God geschonken. En dan gaat de kerk wel eens zingen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Ben je wel eens verwonderd geweest? Dat God de Vader de wereld nu zo lief had. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar dat Hij nu zijn enige geboren zoon nu ook aan mij gegeven heeft. Dat is een grote zaak natuurlijk. Dat is een groot voorrecht als je daar bijgebracht wordt. Maar dat is wel het wonder. dat de Vader zijn Zoon gaf en zijn Zoon gaf voor mij. En daarom is er heil. Jesaja 59, dan staat er, en de Heere zag het in vers 15. En dan komt die keer in dat hoofdstuk, de Heere zag het. En toen ging de Heere voor verlossing zorgen. En God heeft aan verlossing gedacht in de stilte van de eeuwigheid. En die verlossing die is in de tijd uitgevoerd. En die wordt nog steeds uitgewerkt in mensenharten. En dan staat er nog die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Denk nog eens even terug, zondag 3. Die preek van dominee Karens over paradijs. Wat zijn wij verloren in het paradijs? Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Dat waren de gaven. En nu zegt de catechismus, nu is er een middelaar. Die kan wat je verloren bent in het paradijs weer aan je teruggeven. Want nu ben je kennis verloren. Je kent God niet meer, maar nu is er een middelaar die is gegeven tot wijsheid. Nu ben je gerechtigheid verloren. Je staat niet meer in de rechte verhouding met God. Nu is er een middelaar die is gegeven tot rechtvaardigheid. Nu ben je heiligheid verloren. Maar kijk eens, nu is er een middelaar die is gegeven tot heiligmaking. En wat je nu in Adam verloren bent, dat kun je nu in Christus terugkrijgen. Wijsheid voor onkundigen. Daar zit Thomas. Ik weet de weg niet. Denk nog even aan vanmorgen die preek. En Filippus, ben je nu zo lange tijd? Ben ik nu zo lange tijd bij u lieden? Heb je mij niet gekend, Filippus? Hij is gegeven tot wijsheid. Voor rechtvaard, tot rechtvaardigheid. Voor mensen die geen draad gerechtigheid hebben. Thomas. Dan zit hij een paar dagen. Nee, dan zit hij er helemaal niet bij. Hij zegt, broeders, jullie zien me niet meer. Want Jezus die is er niet meer. En als ik niet zie zijn hand, als ik niet zie de tekenen in zijn handen en in zijn zijden. En als ik daar niet die tekenen mag voelen. En die littekens, dan geloof ik het niet meer. En dan die tweede rustdag, hè, zondag, dan komt de Heere Jezus en dan gaat Thomas zeggen, mijn Heere en mijn God. Weet je wat Thomas dan mag weten? Die middelaar, Heere Jezus Christus, onze Heere Jezus Christus, die is ook mij gegeven tot rechtvaardigheid. Want als hij daar dan Jezus ziet en die tekenen ziet, ach, denk niet eens dat hij gevoeld heeft in de tekenen. Dat was niet meer nodig. Maar dan mag hij zeggen, dan mag hij daarin zien, ik voor u, Thomas, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En heiligmaking Petrus staat zijn meester te verloochenen. En dan een paar weken later, dan komt de Heere Jezus bij de zee van Tiberias. Dan zegt hij, Petrus, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Dan mag er voor zo'n struikelende Petrus en gevallen Petrus weer heiligmaking zijn. En gemeente, dan staat er volkomen. Als je nu 1 Korinthe 1 vers 30 leest, dan staat dat woord volkomen er niet bij. De catechismus, de opsteller, heeft het er nog bij gezet. Misschien was hij er wel zo vol van, dat hij zegt, en nu is hij gegeven tot een volkomen. Komen verlossing. En gemeente, dan is Christus alles. En daar raken Gods kinderen nu nooit in uitgeleerd. Echt niet hoor. Want die voorraad schatten, die raakt ook nooit uitgeput. En uit zijn volheid, zegt Johannes, hebben wij allen, en dat bedoelt hij al Gods kinderen, ontvangen genade voor genade. Ben je ook wel eens vol geweest van die middelaar? Dan zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hoor je het woord weer? Waarheid. We hebben die middelaar gezien, aanschouwd. Ik heb hem aanschouwd, zegt Johannes. En wij, Wie waren die wij? Andreas natuurlijk en Simon Petrus en Filippus en Nathanael. Daar lees je allemaal over in het Johannesevangelie. En die andere discipelen en Nicodemus en die Samaritaanse vrouw en die blindgeborene. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan blijft er maar één over. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Wat we nu gaan zingen uit Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45 vers 1. Er zal een verlosser tot Sion komen. De vereisten van deze verlosser. De heerlijkheid van deze verlosser. En nu het evangelie van deze verlosser. Waaruit weet gij dat? 19. Uit het heilige evangelie. Evangelie dat is. De goede boodschap. De blijde boodschap. De goede boodschap. Dat er genade is voor verloren zondaren. In de zaligmaker. Dat evangelie, dat is er van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Die blijde tijding. En dat weten we nu dat die middelaar er is. Uit dat heilig evangelie. Dan staat Gods woord vol ook van dat heilige evangelie. Wet en evangelie. Hier gaat het over dat heilig evangelie. Die goede boodschap, die goede tijding. En dan moet je de verwijsteksten eens stellen vanavond. Als je zo'n boekje hebt met die verwijsteksten en je gaat tellen bij zondag 6, dan kom je aan 66 verwijsteksten. En bij vraag 19 staan er al 23, alleen bij vraag 19 staan er al 23. Dus, dat fundament van de Bijbel, hè? Hier, kijk maar weer naar voren, naar de preekstoel, daar ligt de Bijbel. En wat is waarheid? Hier, de Bijbel. Van kaft tot kaft. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Heilig evangelie. Wat eerbiedig gezegd. En u moeten alle bevindingen en openbaringen van Christus hun grondslag hebben in de Bijbel, zegt Justus Vermeer in zijn catechismus. Bij deze vraag. En dat is ook zo. Want gemeente, als onze bevinding niet is naar de Bijbel, naar de schrift, dan is het niets. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En als je bestreden wordt, dan ligt de troost niet in je gevoel, maar wel in dat onderwijs wat je uit het woord hebt gekregen. Dan mag je wel eens terugvallen op het onderwijs in het woord. U hebt het toch gesproken, Heere, en ook tot mij gesproken. En smeek daarom. He, Jesaja 59, dat is ook zo'n bladzij uit het evangelie. En dan aan het einde van vers 20, dan zegt Jesaja, spreek de Heere, er zal een verlosser komen. Tot Sion. Voor hen die zich bekeren van de overtredingen, ja, Jacob, spreekt de Heer. Het is echt waar, ik zeg het. Mijn woord, zegt de Heer, dat is de waarheid. Daar kun je op aan. En dan worden er vier dingen gezegd van dat heilige evangelie. Dat is eerst door God gepredikt in het paradijs, geopenbaard. Wat je eerst niet ziet, dat zag Adam. Want Adam die was daar bevend weggevlucht. En hij had gezondigd. En hij zei die vrouw. En Eva zei die slang. En toen zei de Heere, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Er zal een verlosser komen. Dat was de eerste preek over de verlosser. Door de Heere zelf. Ik zal voor een verlosser zorgen. En die zal Satans kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. En toen hebben de heilige patriarchen en profeten het verkondigd. Want toen gaf de Heere dat er mensen waren die dat evangelie gingen verkondigen. Poosje terug in dat adventstijd hebben we over die hele oude patriarch gehoord. Lamech, toen Noach geboren werd. Weet je nog wel? Lamech, deze zal ons troosten. Maar bij patriarchen denk je vooral aan Abraham, Isaac en Jacob, jongens en meisjes. Dat waren de drie patriarchen die het bekendste zijn. En ze hebben alle drie gesproken over de verlosser. En de zonen van Jacob, dat waren ook patriarchen. En de profeten. En dan wordt dat steeds duidelijker. Jacob die heeft gezegd, Juda, gij zijt het. Dat is de stam. De stam van Juda. En Jesaja die zei een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Toen werd het al duidelijker. Het kwam, hij zou komen uit het geslacht van Isaïe. En hij heeft ook gezegd, een maagd zal zwanger worden. Het zal een maagd zijn uit wie hij geboren zal worden. En Micha die heeft gezegd, Bethlehem Ephrata. Zie je dat het steeds helderder wordt? Het is net als met de zonsopgang. En Daniel heeft gezegd 70 weken, een bepaalde tijd. En dan zal de Messias, de vorst, komen. En zo is het steeds helderder geweest. En die laatste belofte, Malachi, u lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En zo hebben ze het verkondigd. En in de tempeldienst, wat staat er? Door de offeranden, de ceremoniën van de wet, laten voorbeelden. Je keek maar in de tempel, tabernakel of tempel en dan zag je het brandoffer. Wees naar de verlosser, het schuldoffer, het zondoffer. Volgende week beginnen de lijdensweken en dan gaan we het over dat offer hebben. En de ceremoniën der wet. Die wassingen, die zalvingen, die grote feesten, alles wees heen naar de verlosser. De Israëliet kon geen voet in de tabernakel of in de tempel zetten of hij zag of hoorde het evangelie. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En er zal een verlosser tot Sion komen. 700 voor Christus, zegt Jesaja het. De Heere is heil en hij is gekomen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En gemeente, nu hebben we over zonde gehoord. In Jesaja 59. maar ook over de overvloed van genade. Dat eerste gedeelte, hoe overvloedig de zonde is, zegt Matthew Henry. En dat tweede stuk, hoe overvloedig, hoe veel meer overvloedig de genade is, zegt hij. En nu heb je vandaag gehoord, gemeente, in een wereld van zonde, van leugen, van dood, de boodschap van genade en de boodschap van leven. Die boodschap van de Heere Jezus Christus, de weg, de waarheid, het leven is waar. Zoek die genade. Smeek om die meerdere genade. Smeek om meer godskennis, om meer zelfkennis, om meer Christuskennis. Dat heb je ook vanmiddag in de leesdienst gehoord, om daarnaar te staan. En ontken toch niet, kinderen des Heren, wat God liet zien en wat God gaf. Maar bedel maar iedere dag om meer te ontvangen. Diepere ontdekking en rijkere vertroosting en fundering in onze Heere Jezus Christus, die ons van God geschonken is. En dan nog het uitzicht. Vers 21 van Jesaja 59. Mij aangaande, zegt de Heer. Dit is mijn verbond. Mijn geest die op u is, op Christus is. En mijn woorden die ik in uw mond, in de mond van Christus gelegd heb. Die zullen van uw mond niet wijken, van Christus mond niet wijken. En ook niet van de mond van het zaad van Christus. Nog van de mond van het zaad uw zaads, dat zaad van Christus. Wat betekent dat? Dat de Heere Jezus Christus veel kinderen, veel geestelijke kinderen zal hebben. Van nu aan tot in der eeuwigheid. En dat is het perspectief. We leven in een verwarde tijd, een donkere wereld, een verdeelde kerk, maar dat woord dat blijft staan. En vouw daar nu maar je handen bij voor jezelf, voor je kinderen, voor je kleinkinderen als je ze mag hebben, voor het volgende geslacht, de volgende generatie in de gemeente. En smeek het, maak het waar, om de Heere Jezus Christus wil. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zou u dan ook het woord willen naprediken en krachtig willen toepassen door uw geest? Gaat u met ons van hier. Bewaar ons op al onze wegen, geef wat nodig is, ook in de rest van deze week. Ook als het werk weer wacht morgen en ook alle andere dingen van het leven. Heere, geef dat we in alles tot u ons zouden wenden. Met alles waar we naar uitzien en tegenop zien. En hoor ons dan. In de vergeving van al onze zonden en met de dank voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 130 vers 4. Hoopt op den Heer gij vromen. Dat is onze slotzang. Psalm 130 vers 4. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.